voelde Dennis zijn oude botten kraken tijdens het kijken naar Indiana Jones? Was het voor de gezusters Valken een Mission Impossible om Barbie niet tof te vinden? En vond Frederik Oppenheimer nu echt de bom? Ontdek dat en meer in deze nieuwe blockbuster kastaar. Welkom iedereen.
Hallo.
Hallo.
Hallo. God, wat zitten we inmiddels in een heftige, hectische zomer. Tal van blockbusters. Ups, de downs. Het was al een heel gedoe om een goede lijst samen te stellen. Maar het is jullie gewoon gelukt. Waarvoor hulde. Ik stel gewoon voor dat we eigenlijk al direct gaan beginnen. Even speciaal voor onze geliefde luisteraars. Vanaf dit punt kunnen er spoilers volgen. We kondigen natuurlijk netjes aan welke film we behandelen. Maar daarna, ligt het gewoon aan jou of je doorluistert of niet. Wij gaan in ieder geval spreken zonder mail in de mond. Dus jullie weten het.
Yes.
We trappen deze zomer af op 2 juni. Toen verscheen in de bioscoop Spider-Man Across the Spider-Verse. De beroemde tweede geanimeerde film met een hoofdrol van Miles Morales. Ik heb hem zelf niet gezien. Het is aan jullie om te bepalen wie er gaat beginnen over deze film.
Ja, goeie vraag. Ik moet wel even denken, want het is al intussen van juni geleden dat we hem ook gezien hebben, vlak voordat wij op reis vertrokken. Als ik me goed herinner, was het. Miles kreeg te maken met het multiverse, dat zo wat, ik moet zeggen, krakken begon te vertonen of zo. Frederik, als jij het beter weet, neem gerust door. I'm dying
here. Ik vind met de eerste film, is het andere Spider-Mans die naar hem komen. En nu gaat hij naar de andere universa. Dat is eigenlijk gewoon een beetje andersom gespiegeld. Dat is eigenlijk vandaag het verhaal. En er is iets mis met het concept van de multiverse. En alle Spider-Mans zijn zich een beetje aan het verzamelen. En waarom, dat is een beetje de vraag. Wat er aan de hand is.
Yes.
Er zit ergens gewoon een fout in het systeem en die moeten ze zoeken. Grosso modo.
Ah ja, just. En de fout was dan spoilers, eigenlijk... Nu mogen we wel al spoilers, hè? Ja. Mogen we al? Ja. Ja. We zijn toch al 2-3 minuten bezig. Tijd voor spoilers. En de fout bleek dan toch eigenlijk Miles zelf te zijn, hè?
Dus eigenlijk de spin die in zijn universum zat, komt eigenlijk uit een ander universum waar nu geen Spider-Man meer is. Dus heel dat universum is om zeep en hij is eigenlijk gebeten door de spin die er niet moest zijn.
Ja. En eigenlijk degene die dat probeert op te lossen was Miguel. Miguel toch, Miguel, hè? O'Hara. Miguel O'Hara van 2099. Die ingesproken werd, niet echt gespeeld door Oscar Isaac. En hij probeert eigenlijk dan een beetje Miles te wissen, toch? Hè,
daar komt het op neer. De fout goed te maken in de hoop dat alles zich herstelt. Omdat door die fout is zijn eigen dochter, dacht ik, scheelt daar iets mee. Was die ook gestorven of ook gewist uit bestaan? Het is ook nog wel vaag. Er gebeurt veel. Er gebeurt heel veel. En het is ook een halve film.
Het is deel 1, inderdaad. Want ik op zich, ik weet niet of hij heel lang was, maar er gebeurde inderdaad wel veel. En dan op het einde dacht ik ook echt zo van,
het is gedaan.
Het is ineens gedaan, maar het eindigt wel heel goed en heel, dat je zegt van, amai. Dus eigenlijk ik weet niet meer hoe dat juist gebeurde, maar je sprong dan naar een ander universum ineens? Of Miguel wat dat gaat oplossen, maar dan belandt hij in een ander universum, Miles. En eigenlijk in het universum waar zijn oom, de Prowler... Ik weet zijn echte naam niet meer.
Het universum van de Miles die zijn spinnen
moeten hebben. Ah, was dat zo? Dat wist ik al niet meer. Maar dat dan zijn oom, de Prowler, nog leeft. En eigenlijk, Miles zelf is ook een beetje slecht geworden.
En misdaad primeert daar, omdat daar nooit een Spider-Man geweest is. En daar is hem nu terecht met zijn origineel team uit de eerste film. En ze gaan zowel dat universum moeten redden als Miguel moeten stoppen. En terug orde schapen. Dus dat is eigenlijk wat de opzet naar de volgende film. Maar hij duurt zelf ook al meer dan 2 uur. Hè? Dus het is... Ik snap hem dat ze het knippen. Dat zou een hele lange film geweest zijn. Maar ik denk vooral dat het hier het spectaculairste was, is gewoon hoe dat hem eruit ziet, hè, de film.
Ja, het is opnieuw wel. De eerste was al heel vernieuwend, maar ik vind dat ze met de tweede. Allee, je kunt niet zeggen van dat het is eigenlijk exact weer hetzelfde dat we gezien hebben. Ik vond het weer heel. Ja, dat personage ook van. Was dat de spot dat
Ja,
die noemde?
in het begin.
Of,
Ja.
dat was wel heel creepy en goed gedaan. Zo die animatiestijl daar rond, met altijd die punten die zo verdwenen en zo. Ja, ik vond het wel weer de moeite. En ook wat ik nu wel heel goed vond, was Miguel. Allez, ze lieten dan uiteindelijk zien waarom dat er bepaalde dingen moeten gebeuren in elk universum. Bijvoorbeeld, er is altijd iemand die sterft. Bij Miles was dat dan zijn oom. En dan zagen we ook zo dingen. Ik flipte natuurlijk weer helemaal toen we Andrew op een gegeven moment Andrew Garfield zagen. Ja, toen kon het voor mij al niet meer stuk. Maar ik vond dat wel
You
chic. Ja,
fangirl.
kijk, je kent mij. Ik moet mijn reputatie waarmaken. Dat vond ik wel chic gedaan, want dan zag ik denk ik ook bijvoorbeeld Donald
Ja,
Glover
dat is heel grappig, ja.
ineens als was het ook een versie van de Prowler denk ik die ja zo zegt het Homecoming. Dus dat vond ik wel chic gedaan. Tobey
Tom Holland
Maguire
was
zagen we dan
gedaan,
ook.
denk ik.
Ja,
Maar
The Kid
Nerdy Kid
from
with en Doctor
in
Strange
de
from
Wat
Earth
nummer.
66 zeker dan
Ja,
zonde.
ja, ja, ja. Maar ook gewoon zelfs in de achtergrond in de film. Al die verschillende Spider-Man.
Ja.
Van in de comics, van niet in de comics. Gewoon uit de geesten van de makers. En ook de stijlen. In het begin ook als je Gwen Stacy ziet. Dat is eigenlijk, zij is ons vertrekpunt nu eigenlijk, hè, in deze film. En ook ja, in het begin bij haar. Hoe dat die stijl dan kan veranderen. Ja, ik vind dat altijd een klein beetje gewoon worden ook als je naar die films kijkt. Ik had dat toch nu in de cinema, dat je zo even denkt van, oh, moet er weer even in komen. Zo volledig geanimeerd en op die manier. We gaan het straks nog hebben over een andere geanimeerde film. En daar heb ik dat ook altijd een beetje. Dat is zo'n beetje van, oeh, ja, ik zit nu in deze wereld. Maar ja, als je daar een kwartier in zit, wil je
Maar je
eigenlijk
ziet
bijna
ook
niks
direct
meer.
dan wie dat er niet thuis hoort in de wereld. En dat is wel dat helpt wel om een beetje in je hoofd te ordenen van waar zitten wij exact en wie hoort hier eigenlijk niet thuis. Dat is wel een hele goede manier om dit chaotisch ding wat duidelijker te maken.
Ja, ik vond het een heel goede film, maar helaas hebben we maar één keer kunnen zien hè, in de cinema. En ik vrees ervoor dat onze tv dat aan kan eigenlijk
De impact gaat niet hetzelfde zijn, denk ik niet. Nee,
Nee.
dat klopt. Ja.
En hoe erg is het eigenlijk dat je dus moet wachten tot op zijn minst
Was het
2025
toch
voordat
niet
er
eerst
eventueel een
2024?
vervolg
Ik ben
komt?
toen nu niet aan het volgen. Of heeft dat ook last van de stakingen?
Nee, los van de staking nog, was het al zo dat de belofte van volgend jaar, dat het al heel optimistisch was. Want dat werd wel gezegd, en er zijn een paar animators er tussendoor gekomen die hebben gezegd van ja, haha, kunnen we wel doen, maar dan gaat de film er een stuk goedkoper uitzien dan nu. Want willen we deze kwaliteit leveren, dan gaan we dat niet in een jaar redden. Dus het spijt ons een beetje voor de kijkers, maar ga maar uit van
Dat is wel een
2025 op
jammer,
zijn
denk ik.
vroegst.
Omdat het is wel. De verhalen hangen zo hard aan één. Dus ze gaan hem sowieso opnieuw uitbrengen in de zalen waarschijnlijk. Dus dat vind ik financieel wel interessant. Maar ik denk dat het sowieso nodig is dat je hem redelijk dicht opnieuw op de release opnieuw ziet, ja.
Ja, ze hadden dan misschien inderdaad best een beetje gewacht om deze uit te brengen. Maar ja, natuurlijk, dan de eerste is ook al van 18 ondertussen.
Je
Dus
kunt niet
ja.
blijven.
Nee.
Ah, dus ja, dat is wel jammer, ja. Dat je een beetje zijn momentum terug van missen, maar ja, je moet terug de hype opbouwen natuurlijk. Maar ik denk wel, deze is zo goed bevonden, dat dat wel redelijk snel zal komen. En tegen dan is er waarschijnlijk ook al een nieuwe Tom Holland Spider-Man film dat de molen blijft draaien. Hè.
Ja, want laten we ook niet vergeten dat deze film natuurlijk ook gewoon commercieel goed heeft gescoord in die bioscopen. En oi oi oi, ik bedoel, als er één genre is wat het dit jaar al zwaar had, dan zijn het natuurlijk toch een beetje de superhelden. Ik bedoel, onze volgende titel, dat ja, die heeft ook klapjes gehad hoor. Ik weet, hebben jullie alles
Ja,
gezegd wat
normaal
jullie
wel,
willen
ja.
vertellen over
Ik
deze
denk het
film?
wel.
Oké, top. Dan gaan we even door. Ik ga er even eentje tussendoor proppen, puur uit nieuwsgierigheid. Hebben jullie toevallig ook nog Transformers
Nee, ik
Rise
ben daar
of the
15
Beasts
jaar
gezien?
gestopt, denk ik.
We zijn er nooit mee begonnen eigenlijk.
Ja, die met Shia.
Ja, ja, op tv hebben ze
Ik heb
hem
een
ook
Bumblebee
niet in
nog
cinema.
wel gezien laatst.
Nee,
dat was wel een
aangename
verrassing.
Ja, die vond ik top.
Ja.
Die was goed, ja. Ik weet niet, ja, ik heb ook niet echt gehoord. Er is eigenlijk heel weinig, vind ik, spel allee, of reclame voor gemaakt, precies. Want ik heb er niet zoveel van opgevangen. Jij, Dennis?
Nou, los van de gebruikelijke trailers was er inderdaad relatief weinig aandacht. Maar wat ik zo bijzonder vond, is dat die film bijna volledig hetzelfde uitgangspunt heeft als de geanimeerde film Transformers The Movie uit 1986.
Echt?
Wat overigens ook voor de cinefielen, dat was de voorlaatste rol van de grote acteur Orson Welles, die daar dus een stem in deed. Van de levende planeet, die je dus ook ziet in Rise of the Beasts, Unicron. Die werd dus ook in die film uit 86, die werd daar dan ingesproken door Orson Welles met zo'n lichtverwarmde basstem van I am Unicron. Dus voor de cinefielen, als je één van die twee films wil zien, vergeet Rise of the Beasts en pak die één uit 86.
Nice.
Maar goed, genoeg geneurd. We gaan meteen door naar de volgende titel. Dan komen we dus aan bij de superheldenfilm, die ook dit jaar een stevige een beuk op het gezicht heeft opgelopen. Ik denk wel mijns inziens onterecht, want ik heb me kostelijk vermaakt, maar we gaan naar The Flash.
Ja, ik moet zeggen dat wij precies dat nieuws zo'n beetje gemist hebben, dat hij niet zo goed gedaan heeft aan de box-office. Dat is misschien omdat wij toen op reis waren, maar toen konden wij niet direct gaan kijken, omdat op reis denk je soms aan andere dingen. Maar dat was dan eigenlijk maar achteraf dat ik dat gezien heb, van dat hij eigenlijk verlies gemaakt heeft, denk ik zelfs.
Ja,
ik denk dat dat eerder aan Ezra Miller ligt misschien dan aan de kwaliteit van de film.
Ja.
Ja, maar dat vraag ik me ook af, want dat is vooral
dat,
nieuws
dat
in
is
Amerika
wel de
geweest.
Omzet,
en
misschien.
Ja, op zich wel, maar het is in de rest van de wereld heeft het ook niet beter gedaan. Ik bedoel, en dat verbaasde mij ook, want dat is wat ik al zeg. Ezra Miller, dat was in Belgische en Nederlandse media, was dat echt geen issue van dat de showbiz-pagina's werden volgeplamuurd met de Amerikaanse acteur Ezra Miller viel weer op met de zoveelste waanzinnige ontvoering van een van zijn fans.
Ja.
Kijk, die man had grof psychologische problemen. Dat is wel duidelijk geworden. Maar als je dat even loskoppelt, je zag in die film niets van terug. Ik heb me echt van de eerste tot de laatste minuut heb ik mezelf
maar het is ook
echt vermaakt.
Niet echt een bekend personage, denk ik. Hier, The Flash. Je hebt de serie is ook wel wat op een niet zo goede noot geëindigd, denk ik. Ik ben ook gelijk de meeste mensen ergens afgehaakt, seizoen 6 of zo. Dus en dan heel het universe. Je wist dat het een beetje de laatste film was. Mensen, ik snap dat misschien.
Ja,
en ook heel veel reclame heb ik nu ook niet gezien.
Nee, ik denk dat het inderdaad ook een beetje dat is. Hè. Ondertussen weet iedereen dat DC-verse weer helemaal omgegooid gaat worden. Allee, ze weten het soms precies zelf niet, heb ik de indruk. Er waren die reports nu dat Wonder Woman 3 toch zou doorgaan en dan toch weer niet. Dus ik bedoel, wat moet je er om de duur nog in investeren als je weet dat het eigenlijk misschien toch allemaal ongedaan wordt gemaakt? Allee, het is lastig, want op zich moeten die films op hun zelf kunnen staan. Maar ze maken het zo verbonden allemaal, dat dat moeilijk is om dat nog los van elkaar te zien.
Dat ook inderdaad schrik is, want uiteindelijk had je hier niet heel veel achtergrond voor nodig, maar dat weet je vooral niet natuurlijk.
Nee.
En je hebt misschien het gevoel dat je door die 4 uur durende Zack Snyder-cut moet. Ja, er zullen mensen zijn die dat denken. Dat was totaal niet nodig, dus. Ik denk enkel Man of Steel een beetje en dan nog.
Ja, wat dan? Ja, inderdaad. Ja. Ik denk misschien dat ook al, dat is natuurlijk, van wanneer is Justice League al? Is dat al van 17 of zo?
De niet zo leuke versie. Of,
de eerste, de eerste versie. Dus dat is ook al van toen geleden dat dat personage geïntroduceerd is. Ja, de film zelf deed ook al ja, redelijk veel vertraging opgelopen. Dus dat is misschien daarom ook dat de mensen denken van oei, het zal toch niet de moeite zijn. Maar ja, we hebben ons ook wel echt goed geamuseerd.
Ja, ik moet wel zeggen, inderdaad, ik vond een toffe film. Maar het is niet zo dat hij bij mij veel vrij is blijven hangen. En dat had ik dan, ik weet nog toen de Flashpoint verhaal in gedaan werd in de serie, dat vond ik wel heel pakkend. Ja. En hier had ik zoiets van, ja, oké, okay, we zien het, dat het hem iets doet, maar op zich, je kent ook Ezra Miller als Barry niet lang of goed genoeg, vind ik, om er veel voor te voelen.
Ik vond het nu wel tof dat ze hem wel een semi-oorsprongsverhaal gegeven hebben, want dat hadden we nog niet. Ze hebben dat wel op een goede manier opgelost, vind ik, door het zowel prequel als sequel te laten zijn, door met die tijd te werken. Maar inderdaad, het is niet dat we al een band hebben gevormd met Barry of met zijn ouders.
Ik moet wel zeggen, tegen dat einde dan kwam, zo die scène waarin dat hij dan zo teruggaat naar die supermarkt, om er zo, wat met die tomaten of zo. Ja. Dat vond ik wel heel pakkend. Ja, ja. Ook al konden we dat dan nog niet genoeg voelen, of hoe moet je het zeggen, maar dat was dan wel heel goed gedaan. Dus, ik denk wel dat ze hadden wel het goede intentie, maar misschien was, ik weet niet, wat dat mij vooral het meeste stoorde was zo toen dat ze in, hoe moet je dat, is dat in de Flashpoint of zo, en dat we al zo, wat was dat, die verschillende personages, versies van de Flash, of het was zelfs niet alleen de Flash, ik weet eigenlijk niet zo goed wat er daar gebeurde, maar dat dat zo raar geanimeerd was, vond ik.
Ja, dat is inderdaad, daar hadden heel veel mensen hadden daar wel problemen mee. Omdat je op een gegeven moment ziet dat die special effects, die degenereerden een beetje. Waardoor het soms leek alsof ze uit een oude PlayStation kwamen. En ja, voor een deel deed dat natuurlijk iets af aan het effect. Hè, dat op het laatst als die grote planeten in beeld komen. Ik genoot daar zelf wel heel erg van dat je Adam West zag en Christopher Reeve. En dat je zelfs Nicolas Cage nog zag uit die beroemde mislukte versie uit de jaren 90.
Ja.
Ah, die vond ik nog redelijk herkenbaar, Nicolas Cage.
Maar dat vond ik dan zo raar, dat was zo like, het midden tussen een echte mens en zo een animatieversie. Ja. En dan was dat zo'n
maar
beetje
ik vond het
woep,
duidelijk omdat
hoofd,
ik door de setting wist dat het Nicolas Cage ging moeten zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten, dat dat ooit een issue dat een ding was.
Ja, dat daar wil ik absoluut in meegaan. Het was heel tof als jij, bij wijze van spreken, al die films al 30 jaar kent. Hè? Ik bedoel, ze zetten ook hoog in met Michael Keaton. Ik bedoel, en daarom is het ook zo raar eigenlijk dat ook dus niks gedaan heeft voor deze film. Want daar was wel erg veel hype omheen. En Keaton staat wel heel erg, en dat hebben jullie natuurlijk alle drie gemist. Maar in 89 en 92 had je gewoon Batmania en... Ik denk dat je... het is echt zoiets... Het is een beetje... Het Vietnam voor de filmkijker van toen. Je kunt dat alleen beseffen als je er zelf bij was. Zo groot was dat. En dat heeft nu dus gewoon...
Was dat groter dan de Dark Knight?
Gewoon niet.
Toen.
Oh, veel, veel groter. Veel groter. Het was echt zo erg. Je had in België... Had je zelfs nog een iets andere rating. Daar mochten... volgens mij kinderen pas vanaf een jaar of 16 of zo naar de film. Ik woon zelf over de grens, zeg maar. En bij ons zaten er echt heel veel Belgen in die bioscoop... van gezinnen die met hun kinderen hierheen kwamen om die film te kunnen zien. Omdat jij als 12-jarige schijnbaar niet in België naar de bioscoop kon naar die film.
Oh, wow.
Dat was echt, echt heel groot, die film toen. En daar hebben ze echt op ingezet. En dat heeft niets gedaan. Gewoon niets.
Ja, ik vind het ook wel raar. Want op zich, Michael Keaton zelf is toch ook... een grote naam. Als ik hoor aan Michael Keaton zit erin, dan ga ik wel... Dat is dan een film waar ik wel naar wil kijken. Dus zeker in zo dan zijn iconische rol, vind ik het ook wel een beetje raar. Ja.
Weer al, hoeveel reclame is ervoor gemaakt misschien? Want wij volgen dat heel goed.
Ja.
En ik vergeet dat ook soms. Dat blijkbaar...
Ja, dat is wel.
Mensen... Ik heb vrienden en die wisten niet dat er vorig jaar een Buzz Lightyear film was uitgekomen. Dat in mijn hoofd niet kan, dat je dat niet weet. En dan van, niet iedereen volgt dat zo hard.
Ja. Nee, dat is wel.
Nee, dat klopt. Ja, en ik denk ook, want ze doen hele goede dingen wel in de film. Ik vond bijvoorbeeld ook De verhaallijn van Supergirl vond ik niet slecht. Maar nog eens, het is weer een nieuwe Supergirl. En de mensen die de serie gezien hebben, ook zoiets van, oké, weer iemand anders. En zij blijft nu waarschijnlijk toch ook
ja,
niet in die rol.
Ja, dat is ook jammer, inderdaad.
Dus het is echt een beetje het slachtoffer van heel veel omstandigheden ja. wel, denk ja. ik.
Dat inderdaad ook. Maar dan misschien om dan toch nog op een wat ontspannendere voet te eindigen. Hoe cool was de Wonder Woman cameo? Ja.
Zalig.
Ga je dat nu relativeren, Frederik? Ik hoor het, hè.
Ik ben geen fan van Wonder Woman. Nee, sorry.
Nee, oké. Okay.
Ik ben geen fan
en
van
wat dan van die
sorry,
andere cameo?
Belangrijk verschil. Ja, ja.
En wat dan van die andere cameo? Oei. Van ene GC?
What? Die was geniaal. Ah, ja. Ik moest hard op lachen toen dat gebeurde in
ja,
de
we kunnen het zeggen, gewoon het George Clooney.
Ah ja, ik, oh my god, ik was al
ik had Pattinson verwacht toen, op dat moment.
Ja. Dat nee, wat... nog cool. Alhoewel, in de stijl van de film passen
maar
dat natuurlijk wel beter.
Als Pattinson was geweest, hadden ze misschien te veel hoop gegeven van aan, we gaan het misschien toch nog... Dat was wel heel grappig. Clooney was echt grappig.
Ja. En ik vond Kiersey Clemons als Iris ook wel heel goed. Ik vond dat die wel nog een soort van goede chemie hadden samen zo.
Ja.
Ja.
Maar ik vind hun ook heel goed in de rol.
Ja.
En daarom is het gewoon jammer dat dat nu zo in een universum zit. Dat ook nergens naartoe gaat waarschijnlijk. En inderdaad in een controverse. Het is jammer.
Ik vond de film ook wel... goed, in principe dat de hoofdvillain niet echt iemand was, maar meer een concept van hijzelf. Dat vond ik wel goed.
Ja.
Dat het niet gewoon... Ja. Er zat wel motivatie achter, want dan natuurlijk een General Zod, dat is weer iets anders. Maar gewoon zijn directe vijand vond ik wel tof. Uiteraard wel één grote bootstrappen-paradox, heel de film natuurlijk, maar dat is...
Ja, maar inderdaad, dat vind ik ook wel altijd iets interessants als dat terugkomt op zichzelf en wat dat hij doet. Ik vond het ook een interessante verhaallijn. Ik vond het ook een goede film, maar helaas zal hij niet echt...
Als hij in 2020 was uitgekomen,
had
meer gedaan, denk ik.
Ja,
heel ander verhaal.
Dat was beter geweest, inderdaad. Het was misschien gewoon iets te laat, uiteindelijk. Ja. En dat heeft hem gewoon opgebroken. En ik vind dat ergens nog steeds wel jammer, maar goed. Soms doe je gewoon...
Het gaat zijn die ik nog achteraf ga kopen voor mijn fysieke collectie, denk ik.
Ik wil hem ook nog wel eens zien, eigenlijk.
Nou, dat is in ieder geval wel goed om te horen. Dan kunnen ze zich bij Warner Bros. Alvast voor in de handjes schrijven. Er is in ieder geval één Blu-ray gekocht. Voilà. Bam. Nou, dan gaan we vlug door naar Elemental. Ik heb de film niet gezien, dus ik laat het podium voor de leden.
Wij ook niet, helaas. Dat is ook eentje die we gemist hebben tijdens onze reis. Het is jammer, want we hadden wel graag gezien. Dus ik ben wel benieuwd wat je daarvan
Pixar,
vond.
Dat is een gouden regel. Als er een Pixar is, dan ga ik kijken.
Snap ik.
Ik vond hem leuk en iets te voorzichtig. Dus ten eerste hebben het basisverhaal. Dus je hebt de personages zijn allemaal elementen, dus water, vuur, lucht of aarde. En je zit eigenlijk in de grote metropool en daar wordt vooral gedomineerd door het element water, maar er wonen ook wat luchtelementjes en aarde bij. Aarde wordt vooral door planten vertegenwoordigd wel, maar... En die leven redelijk goed samen, omdat dat wel marcheert. En je denkt, de vuurelementen die wonen nog zo ergens anders en de immigratie begint wat. Dus je zit eigenlijk met een verhaal van twee vuurelementen met een dochter die eigenlijk gaan verhuizen naar de grote stad en die worden zo wat in de suburbs geduwd. Is niet nu pas in de voorstad zo wat in de ghettos. En die hebben daar dan denk ik wel een kleine gemeenschap met andere vlammetjes en zo. Die baden een winkel uit en zo, maar omdat er toch alle transport en zo is water gebaseerd en het is natuurlijk, zij kunnen niet in contact komen met water fysiek, want dat is een probleem. Dus je hebt heel dat aspect van zij leven apart. En je hebt dan ons hoofdpersonage, de dochter van die immigranten, die wordt volwassen en het is wat de vraag gaat, zij later de winkel wel overnemen of niet. Dus je hebt eigenlijk een beetje een verhaal van wint ze het vertrouwen van haar ouders om verantwoordelijkheid te krijgen. En dan heb je een bijkomend verhaal dat ze toch toevallig verliefd wordt op iemand die ze op straat tegenkomt. En dat is een waterelement. Dus je zit zowel met dat liefdesding en met dat die
Ja.
winkel overnemen. Maar dan eigenlijk in een setting die heel hard om immigratie draait. En er zijn wel een aantal elementen in voor. Hey, mopje. Die echt wel
Hey,
zo. En tonen van dat het gemeentebestuur is eigenlijk totaal niet bezig met het voor die. Om aandacht te geven aan die vlammen en zo. Dus dat is ook wel redelijk een kritiek op hoe wordt er het bestuur omgaan met immigratie. En ze gaan daar iets te weinig op in. Wat Pixar wel normaal doet, die zou dat nog wel durven. Ze doen het niet, ze
ja.
focussen zich wel meer op dat liefdesverhaal, omdat ze kunnen elkaar ook niet aanraken en hoe gaat dat groeien en zo. En dan wordt het eigenlijk een beetje. Ja, een soort Romeo en Julia verhaal, maar zonder dat er echt een slechterik is of zo. Het is echt omdat het fysiek niet gaat. En dan uiteindelijk. Er is eigenlijk gewoon een dam in de buurt en die staat op het punt om te breken. En die zou eigenlijk heel dat vlammenghetto overstromen. En de gemeente is nogal traag met te helpen. En het is eigenlijk een beetje van hoe gaan ze daarmee om en de relatie zelf. Dus het is. Heel leuk gebracht, dus je hebt wel heel veel interne logica nodig. Allee, je moet meegaan in hun systeem, want de fysica is niet altijd even oké.
Oei.
Okay. Ja, dat is gewoon, ja, als ze elkaar dan toch aanraken, soms van ja, gaat de ene wat beginnen koken, de ander gaat wat uitdoven of zo. Dus, ja, het is allemaal heel raar, maar dus, er zitten wel wetenschappelijke rare dingen in. Maar je moet gewoon meegaan en het is wel tof. En het zou geen Pixar zijn dat ik op het einde toch niet met een klein traantje zit. Ja, het komt. Ja, nee, maar dat, nee, dan moet ik spoilen. Dat ga ik niet doen. Je moet het allemaal nog zien.
Oh,
Nee. Maar dus ja,
je bent weer te
het is
goed
eigenlijk
voor
dus
deze
een
wereld.
liefdesverhaal in de achtergrond van een immigratieverhaal. En dan in de typische Pixar-stijl. Die heeft het ook niet goed gedaan, waarschijnlijk. Heb ik vernomen.
Ja, wel, ik ging het net zeggen, eigenlijk in de VS heeft die film opvallend goede legs, zoals dat dan heet. Dus in het begin inderdaad, de eerste weekends, niet zo schitterend. Maar blijkbaar is dat, de film loopt daar nu
Hier
nog altijd
ook
in de
eigenlijk?
cinema. En eigenlijk,
Oh, ja, oké.
ja, hier ook inderdaad. Maar vooral in de VS is die, ja, en hier ook in Europa inderdaad, heeft die eigenlijk heel weinig verloren qua percentage
Ah, oké.
van bezoekers, week na week. Dus eigenlijk heeft hij ik denk dat ze ondertussen 400
Oké, toch.
miljoen gepasseerd zijn, dollar. Dus eigenlijk is dat onverwacht toch nog een
Maar gewoon
succes
omdat ze
geworden.
misschien nu hebben gecommuniceerd, hij komt niet onmiddellijk op Disney Plus. Want dat is
Ja,
gelijk
kan
met
ook.
The Little Mermaid ook, denk ik. Ja, ik
Ja.
ben ook aan het wachten tot hij op Disney Plus komt. En ik denk dat voor een gezin is dat misschien wel een groot ding. Dus dat ze
Ja.
misschien dan toch hem nog in de zomer willen zien. Want hij komt pas vanaf 1 september op Disney Plus, denk ik. Nou
Ja,
ja,
de eerste week
dus
van
misschien dat dan
september
toch mensen
inderdaad,
nog voor
ja.
in de grote vakantie uiteindelijk zijn gaan kijken. Maar het is wel
Ja.
de moeite. Het is wel. Ik vond Luca beter, maar het is wel
Ja.
een hele solid Pixar. Allee, het is, ja, op zich eigenlijk een de matige Pixar is nog altijd een hele goede film. Dat is gewoon, je vergelijkt het
Ja,
gewoon
voilà.
met ja, Inside Out en Toy Story 3 en zo. Dat zijn ook geen eerlijke vergelijkingen om te maken, denk ik. Als dat uw maatstaf is. Dus nee, het is zeker een leuke, maar het is wel geen vernieuwende animatiestijl, wat we bijvoorbeeld wel in Spider-Man hadden. En in de film die straks nog
Ja.
komt. Het is weer wel de typische Pixar-stijl die wel overgebruikt is de laatste 20 jaar, denk ik. Dus dat is wel wat jammer, maar dat hoort er wel een beetje bij natuurlijk.
Ja. Toch benieuwd.
Oelala,
Ja.
oké. Dan schakelen we snel door naar een oude held die afscheid nam. Oftewel Indiana Jones and the Dial of Destiny. Hebben jullie die allebei
Ja,
gezien?
deze week nog. We zijn er nog geraakt. En ik ben blij dat we hem nog gezien hebben. Er was eigenlijk echt nog veel volk, want hij is
Ja.
toch ook al een maand uit, denk ik. Of
Meer, hè?
2 maanden al.
Twee
Ja, dus
maanden. Ja.
ja, ik ben heel blij dat we hem nog gezien hebben, want ik vond hem wel heel goed.
Ik moet zeggen, ik was er zelf wel heel erg gelukkig mee. Zoals de vaste luisteraar van dit radiofeuilleton weet, heb ik inmiddels een bloedhekel gekregen aan de Tweede Wereldoorlog in de film, omdat ik denk dat het wel een beetje klaar is. Dat liet dit publiek voor deze film helaas ook een beetje zien. Ik vond dat ergens wel heel erg jammer, omdat deze film gaat vooral eigenlijk over een oudere man die nog één keer een allerlaatste avontuur beleeft. Ik bedoel, vanaf minuut één wordt het er gewoon ingeramd, hè. Indiana Jones geeft nog steeds les aan de universiteit en het is gewoon, ja, het is de tijd van zijn pensioen en hij wordt weggestuurd met gewoon een oude klok als een soort gemeenteambtenaar en ja, gewoon naar een leven waarbij waarbij je gaat denken dat die arme man gaat wachten op de dood. Terwijl eigenlijk, en dan is hij ook nog eventjes de vervelende onderbuurman. Omdat zijn onderburen, zijn buren draaiden Beatles, waarop hij gewoon woest komt van, joh, zachter die radio, dit is geen muziek. Het wordt er echt bij het publiek ingeramd van, de Space Age staat voor de deur. Het is 1969, Amerika gaat naar de maan, niemand heeft nog interesse in de oude troep die hij opgraafde. Behalve één iemand. En dat is zijn, hoe zullen we het noemen? Zijn pleegdochter, soort van volledige
dochter. Peter Kinchner.
Ja, precies. Het Peterkindje, toch wel gespeeld door Phoebe Waller-Bridge, die eigenlijk gewoon zichzelf speelt en dat gewoon heel goed doet. Vaarlijk. En die doet dat gewoon heel goed. En ze gaan gewoon nog één keer op een expeditie naar de Dial of Destiny. Omdat Mads Mikkelsen heeft besloten, al in zijn hoedanigheid als nazi-wetenschapper, dat hij terug in de tijd wil reizen om zelf Duitsland naar de overwinning te leiden. Hè. Wel heel grappig dat ze daarmee ook voor een deel op het terrein komen van Oppenheimer trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Het gewoon heel tof is, wat ik gewoon een hele waanzinnige toffe scène vond. Tegen het einde van de film komen ze via de Dial of Destiny in het verleden terecht. Door een fout komen ze bij het beleg van Syracuse in plaats van 1939. En dan krijg je dat Indiana Jones oog in oog komt te staan met Archimedes. En daarmee raken ze gewoon precies de kern aan van wie hij was als persoon. En ja, dat vond ik echt een waanzinnig mooie, ontroerende scène. En hoewel er dan nog wel een einde aan die film wordt geplakt, had ik echt zoiets van, hij had het verdiend om daar te blijven.
Ik had perfect 5 minuten minder in de film kunnen steken. Dat was even goed geweest.
Mm-hmm.
Of beter, dat is heel persoonlijk. maar dat perfect gewerkt, klopt. En?
Ik vond het ook echt
Ik was heel blij dat de Romeinen geen Engels
spraken.
Ja, exact.
Ja,
echt, hè.
Ja.
Oh, en de Duitsers ook, hè. Ze spraken ook Duits aan het begin. Ik dacht ook, ja, James Mangold. Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik het ook wel origineel vond dat Mads Mikkelsen dan eigenlijk... Het was niet om Hitler te redden, bijvoorbeeld, dat ze teruggingen, maar gewoon omdat hij vond van, ik kon het eigenlijk beter... Dat hebben we nu nog niet zoveel gezien, dus dat vond ik wel nog een origineler verhaal dan gewoonlijk. En ik vond, Mads Mikkelsen is natuurlijk altijd goed. En ik vind, ik ben ook elke keer onder een indruk van zijn talen. Hè. Mm. Altijd als ze vragen hem voor eender welke Europeaan te spelen. Ja. En hij neelt het altijd. Ik vind het toch straf.
Ja, en je moet het de man ook gewoon nageven. Harrison Ford. Vanaf dat hij zijn onderlip dreigt te beginnen te trillen, ben ik weg. Ja. Ze hebben zelfs een manier gevonden om Shia LaBeouf nog een betere rol te geven in deze film. Door hem dood te doen, weliswaar. Maar toch, ik vond, als hij dat vertelt aan Helena, vond ik dat ook zo pakkend.
Ja.
Dus ja, Harrison Ford, hij staat er nog altijd.
Maar dat hoorde ook zo. En wat ik wel mooi vond, en ook wel een beetje droogkloterig, je ziet op een gegeven moment dat dat ze hem stunts laten doen. Maar je ziet ook hoe hij mid-beweging ineens verandert in een stuntman. In die scène dat ze in Tangier zijn, in dat karretje. En dan pakt Harrison voor nog dat dak vast om dan zo'n achterwaartse salto te doen. En je ziet hem dan gewoon veranderen in een 50 jaar jongere stuntman. Die wanneer hij in dat karretje komt, meteen spontaan weer krom gebocheld gaat staan als een man van 80. En dat sowieso. En heel veel mensen, ja, dat vond, had ik dan weer wat minder mee. Maar die vonden het helemaal te gek dat ze de blote bast zagen van een 80-jarige man. En dan dacht ik van, ja, weet je, ieders een fetish. Maar ik vond dat overdreven. Maar goed, weet je, het had wel iets om hem gewoon nog één keer te zien. En wat ik wel tof vond, is dat hij wel echt respect heeft voor het personage. Hij had er echt iets mee. En ik hoop gewoon, en ik weet dat ze het niet gaan doen, maar ik hoop gewoon dat ze het hierbij laten. Geen jong Indiana Jones. Zet gewoon een punt erachter. En laat het zo. Het zijn prima films.
Heeft Disney dat niet bevestigd?
Nou, ja, weet je wat het is? Ze moeten natuurlijk wel het copyright behouden. Dus het gaat. Ja. Als er straks weer een nieuw bewind zit, dan zul je zien dat over een jaar of 10 dat ze ineens gaan terug gaan komen met jong Indiana Jones of iets van die strekking. En ik hoop. Ja, precies. Maar ik hoop echt dat ze dat gewoon niet doen. Want het is gewoon een beetje klaar, weet je wel. Deze film heeft het dan niet helemaal waargemaakt. Het was een prima film, maar weet je, het type verhaal hebben we gewoon gezien nu. Er is inmiddels er zit inmiddels evenveel ruimte tussen de eerste film en ons huidige jaar. En qua afstand is dat net zoveel als de eerste film Raiders of the Lost Ark had met de daadwerkelijke Tweede Wereldoorlog. Mm. Dus we hebben het nu echt gewoon over 80 jaar geleden. En er is nu gewoon een groep mensen die gewoon zoiets hebben van, ja, we kennen dit. We kennen dit type verhaal. Laat het zo. En ik bedoel, Phoebe Waller-Bridge is nu ook bezig met Lara Croft. En dan denk ik van, ja, als je dan met deze materie bezig wil zijn, dan denk ik dat Lara Croft gewoon het verdient om het stokje over te pakken van Indiana Jones.
Ja, dat snap ik wel. Ja, ik moet zeggen, ja, omdat we spreken over Young Indiana Jones, hey, mooie segue. Wat vonden jullie van die van de verjongingskuur? Ja.
Ik vond het redelijk goed gedaan. Redelijk goed gedaan, eigenlijk. Dat was beter dan wat we bijvoorbeeld in Civil War hebben gezien of zo. Ik geloof het. Ik dacht eerst dat het oude beelden waren uit de vorige film of zo. Toen,
ja, je had blijkbaar wel. Zeg maar, want ik dacht dat ik een naam had herkend bij de credits. Anthony Ingruber. En dat is ook die gast van YouTube die een beetje bekend is geworden met zijn impressions. Zijn impressions, kom op het woord niet. En hem zo goed na die. En hij speelde ook zijn jongere versie in The Age of Adeline. Dus zo'n romantische film naar Harrison Ford een paar jaar geleden heeft gedaan. Dus hij was wel zijn body double in die scènes op de trein. Maar dus wel nog sterk gedaan, omdat hij er ook wel een beetje op lijkt. Ja. Dus dan is het minder moeilijk om zijn gezicht er gedeeltelijk op te zetten, denk ik. Dus ja.
Ja. Ja, dat hoort ook bij het proces, hè. De goeie,
dus ja, ik vond op bepaalde momenten, vooral als het heel close-up is, dat je het zo... Ja. Vooral rond
die
de ogen.
Hè?
Ja. Dat blijft de taal, maar over het algemeen vond ik het ook wel indrukwekkend. Ze hebben natuurlijk heel veel beelden van hem, hè, als hij zo die leeftijd was. Dus ja, zo zie je dat toch... AI zal nooit het helemaal kunnen, zoals er geen... Als er geen bronmateriaal is.
Nee, maar het was wel echt... ik had er wel vrede mee. Het zag op zich gewoon goed uit. En je zag ook wel de verandering terug. Dat op een gegeven moment die rug wordt echt heel stijf. En iets dikker. En dan weet je, oh ja, hij is nu weer 80.
Ik vind het tofste dat ik eigenlijk nog altijd aan deze films vind, is ook zo'n beetje dat spoor zoeken. Of hoe moet je het noemen? En dat vind ik altijd wel heel goed gedaan. Dat was bijvoorbeeld ook bij, nu dat je over Lara Croft sprak, zo de Tomb Raider film uit 18, vond ik eigenlijk 16. Ook wel... Oh, 16, oh god. Vond ik eigenlijk ook wel tof. En dat was ook vooral omdat je dan, ja, die raadsels en die dingen, ik vind dat altijd zo tof. En ik vind dat we dan niet zoveel meer zien in films. Dus je zegt dan, ja, dit type verhaal, daar zijn we wel klaar mee.
Te weinig,
ja, van Indiana Jones inderdaad, misschien wel, maar zoals je zei van Lara Croft, ik vind dat toch nog... Ja, Uncharted was zo'n beetje het dichtste in de buurt. Maar ja.
Ze hebben het... Ja, Disney Plus heeft het nog wel geprobeerd met als serie, met de National Treasure reeks, maar dat was ook niet... Ja, je mist niks. De films zijn nog leuk, alleen door Nicolas Cage, maar die serie... Ja, nee.
Ja.
Dus het moet wel goed gedaan, want ik denk gewoon dat niet gemakkelijk is. Omdat, vooral als je de huidige technologie vaak moet mee in rekening brengen, wordt soms van, Omdat je dat mystieke wilt hebben van iets van 100 jaar geleden. Maar ja, de meeste dingen die iemand van 100 jaar geleden kon bedenken,
Ja, dat is
zijn
waar,
nu heel
ja.
gemakkelijk op te lossen.
Ja.
Dus, zo. Maar een verbetering ten opzichte
Ja, we hebben die
van
zelfs nooit gezien,
2008, denk
nee.
ik dan, hè? Of...
Ja, ik had daar ook geen problemen mee met The Kingdom of the Crystal Skull. Wat ik daar leuk aan vond, was dat die film, die probeerde ook nog af en toe echt over de top te zijn. En dat hebben ze nu inderdaad weggelaten. Maar ik heb me daar toen ook kostelijk mee vermaakt. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind het wel een hele mooie saluut naar het karakter. Om te zeggen van, joh, we houden van je en we wensen je nog een heel mooi einde van je leven.
Now I'm sad.
Kusje op je wang, het gaat je goed. Mag. En ja, en terecht. En met deze woorden gaan we over naar een leukere film. Die is opgenomen voor een deel tijdens de COVID-periode. En waarvan we toch als subtitel mogen zeggen. Ja, of tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Dat je toch gaat kijken om te hopen van. Dus is dit dan toch de film waarin Tom Cruise verongelukt? Omdat je op je 60ste gewoon bepaalde dingen niet meer moet doen. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1.
Yes,
Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, hij volgt elke lijn die je van een film mag verwachten. In dat opzicht was hij niet vernieuwend. Maar ja, ik heb me kostelijk vermaakt. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar of het jullie ook is opgevallen. Maar in Rome, dan scheuren ze op een gegeven moment rond in dat kleine Fiatje. En hij is op een gegeven moment echt bang, want op die auto maakt een buikteling. En je hoort hem ineens heel hoog roepen: Ah! En dat doet hij nergens. Hij schrikt daar
Wel
oprecht.
heel tof dat er ook effectief nog in zit dan.
Ja. Nou, dat vond ik dus ook. En vond ik dus ook. Want je ziet hem ook echt panikeren dat ze over die grote trappen heen gaan. En dan wordt er een stuurfout gemaakt. En dat gele Fiatje buitelt dan naar beneden. En dan hoor je hem zo met een hele hoge stem. Dat je denkt van, maar wacht even, gast. Jij bent gewoon met 100 km per uur over een achteraf snelweg in Marokko in de vorige film. Zonder beschermende kleding op een motor. En nu gil je gewoon als een schoolmeisje. Dat was voor mij het hoogtepunt van de film.
Ik heb daar niet eens op
Ik heb het ook
gelet.
niet gehoord, maar ik vind het wel grappig.
Damn, nu moet ik het nog eens gaan zien.
Ja, dat is het dan echt de moeite waard. Ik vond het echt de leukste scène van de hele film. Ik heb daar echt lol om gehad. En laten we hem ook nog credits geven voor het feit dat hij echt goed gekeken heeft naar Marvel. Hè? Ik bedoel, Hayley Atwell en Bon Clementjev. Dat is echt geen toeval dat hij die in die film heeft gestopt.
Oh.
Nee, inderdaad. Ja. Was er iemand zo blij als ik deze zomer met Hayley Atwell, die ja, een heel grote rol toch eigenlijk had? Ik was daar eigenlijk. Ik had het zelf niet verwacht eigenlijk, dat ze zo'n grote rol ging hebben. Maar ik vond wel dat ze eigenlijk niet moest onderdoen voor Mr.
Nee, dat is
Cruise.
zeker.
Ja. Nee, klopt. Daar ga ik ook absoluut in mee. Maar ik vind dat Tom ook wel credits verdient. Dat
Ja,
was echt
ja.
een radicaal ander personage dan wat ze deed in Guardians of the Galaxy bijvoorbeeld.
Ja,
Ik vond haar
ja.
echt heel anders ogen. Je herkent haar nog wel. Dat geldt niet voor een andere Marvel-actrice die we zo direct nog even gaan bespreken. Maar ja, weet je wel, ik maakte voor haar ook al een bescheiden buiging. Ik dacht van, oh, doe je heel
Was
netjes.
die... Ik wist pas sinds deze film dat zij Frans is. Want ik had van,
Ah,
dit is veel te goed voor een Amerikaan.
ja. Ja, exact.
Dus ja, dat is wel tof. Dus ja, dus het klopt wel. Ik vind het ook tof want ja, zij speelt ook een Franse. Er zijn dan Britten die ook effectief door Britten gespeeld worden. Dus het is wel tof dat ze ook wel echt, als het binnen Europa is, dat er wel gekeken wordt naar wat zijn lokale talenten of zo. Dus dat is wel.
Ja, en ook het plot zelf.
Ja, ik ging juist zeggen, ik moet wel zeggen dat ik al een beetje vergeten ben wat het ding nu weer was dat ze
Ja, dat
probeerden
weten we
te
nog altijd niet. Dat
spelen. Nee, ze probeerden.
is juist
Ja, ah,
het punt. Het
benieuwd.
is iets dat in die onderzeeër zat. Maar het is
Ja.
iets
Ah
AI-achtig ding
ja.
dan misschien. Maar het is weer al.
Ja.
Het is maar een halve film natuurlijk. Dus ze hebben dat
Ja.
bewust nog niet gezegd, denk ik. Dus dat is. Die
volgende film gaat gewoon in die onderzeeër zijn bijna de hele tijd, vrees ik.
Maar hij ging toch naar de ruimte? Nee. Of is dat
Nee,
voor een
ja,
andere
je,
film?
ja, maar je bent nu in de war met Tom Cruise als persoon, maar.
Ja, oké. Okay. Ja.
Wat ik wel heel, misschien een van de minpunten vond, vond, was het feit dat Ilsa Faust, ja, spoilers, een ongelukkig einde heeft gekregen. Want dat vond ik eigenlijk ook een van de beste personages sinds, ja, ze zit er ook al even in. En ik vind dat nu precies zo, allee, dat geeft zo'n beeld van, ah, we hebben nu een nieuwe vrouw, dus de oude vrouw mag beschikken.
Ja.
Dat vond ik wel een beetje vreemd. Dus ja, alleen ook gewoon voor Rebecca Ferguson. Ik vind dat een geweldige actrice. Terwijl dat bijvoorbeeld Simon Pegg en Dingskin er nog altijd rondlopen. Ook al heeft hij ook al genoeg andere, niet echt kameraden gehad, maar bijvoorbeeld dat er daar in de vorige film, met zijn geklopladen armen, of hoe moet je het zeggen? Ik kan zijn naam niet komen. Henry Cavill. Ja, oh my god. Someone save me. Ik vond het wel jammer dat ze Ilsa er dan hebben uitgeschreven.
Ik zei, misschien is het wel omwille van Dune geweest of zo. Dat ze misschien nog geen tijd meer heeft om de twee te combineren.
Dat lijkt me nu toch wel te combineren. Allee, nee. Dit was ook een deel in Tunesië opgenomen, denk ik. Dus op zich zaten er niet zo ver van in dan. Hè.
Ja.
Maar er komt misschien natuurlijk ook nog wel een Dune 3 of Dune Messiah. Wel, daar is haar rol niet zo groot, als ik het boek moet geloven. Dus,
Ja, het is inderdaad een...
Dat vond ik jammer, maar... Allee,
Maar voor de rest, blijft het toch maar doen, hè?
En ik vond nu wel, omdat de vorige zo goed was, had ik hier iets van...
Ja.
Tegen het einde, wat was het dit? Maar dat is...
Ik had ook wel zo'n beetje minder overweldigd.
Je hebt de climax niet, hè?
Omdat
je hebt geen climax nog niet.
Ja.
Want ze doen een semi-einde. Allee, het is weer een gevecht op een trein. Dat is wat we al een keer in de eerste gezien hebben. Het was nog steeds cool. Maar ik had gewoon iets van... Oké, ik ben niet omvergeblazen dat gelijk Fallout deed. Dus...
Ja, misschien is dat ook al omdat we dat dan al een beetje gewoon waren van Fallout. Dat je nu zo, misschien wat minder onder de indruk bent. Omdat je het
maar
al
nog
een beetje...
steeds 4 op 5 gegeven, hè. Dus we doen...
wij ook wel. Dus inderdaad, maar ik denk dat ik... Ja, ik was ook meer onder de indruk toen van Fallout. En die is ook zo wat langer blijven hangen. Zo van, wow, oh my god. Terwijl dat we nu ook nog maar één keer in de cinema geraakt zijn om hem te zien. We willen hem nog wel eens zien. Maar ik vind het ook wel een beetje vreemd dat hij ook minder goed doet aan de box office.
Ik denk
het
feit dat het ook een halve film is, doet ook veel. Ik denk dat veel mensen misschien denken, je kunt waarschijnlijk toch volgend jaar een dubbel bill doen. Wat ik ook wel, denk ik, zal doen als die optie er is. Omdat...
Hij heeft het overigens wel goed gedaan, hè, aan de box office. Hij heeft... Als je uitgaat, je hebt altijd een beetje die regel waarvan je kunt afvragen of het echt waar is, maar dat het budget dubbel moet worden terugverdiend. Maar hij heeft een budget van 291 miljoen en de box office is 541 miljoen.
Oh ja, oké. Ja, maar ik denk dat hij wel minder heeft opgebracht aan Fallout. En dat ze daar een beetje op rekenen dat het misschien altijd nu maar meer ging zijn totdat hij ooit mee stopte misschien.
Ja, maar wat je ook niet mag onderschatten overigens, is wel dat, dat doet hij ook, en dat is meneer Cruise ook ten voeten uit, is dat hij heeft wel de neiging om ook die winst af te romen, hè, omdat hij dat produceert.
Mm-hmm.
Dus er gaat ook nog een flink deel, waardoor die films vaak boekhoudkundig minder opleveren. Maar er wordt ook vaak nog wel voor tegen de 180 à 200 miljoen verdwijnt in zijn zakken. Oh, ik zit hier overigens bij Fallout te kijken. En het budget daarvoor is 178 miljoen. Dus dat is minder. En die heeft uiteindelijk 791 miljoen opgebracht.
Hij heeft heel veel covertkosten gehad, hè?
Ja, dat ook. Dat mag je ook niet onderschatten.
En hoeveel
inderdaad.
Kosten van part 1 worden elk jaar gerecupereerd in part 2? Omdat...
Dus ook weer zoiets.
Ik denk, als je ze allebei gaat samenpakken binnen een jaar, dat het waarschijnlijk... Deze gaan er geen boterham minder voor moeten eten, denk ik.
Nee, over het algemeen, nee. Het is eigenlijk wel al bijna zo geworden, dat we ook vorig jaar gezien hebben met Top Gun Maverick, dat het duo Tom Cruise en Chris McQuarrie, de regisseur dan, schrijver / van alles, dat toch wel ook een soort duo begint te worden. Dat je zegt van, dat is kwaliteit, dat ik moet gaan zien. Natuurlijk waarschijnlijk minder voor de gewone alledaagse bioscoopganger, maar alleszins voor een voor een publiek dat erin mee is, toch wel, denk ik. Dus ja, ze zijn nog niet uitgespeeld, denk ik, in Hollywood, zelfs als
Mission Impossible stopt. Nee, dat sowieso niet. Dat sowieso niet. Oh.
Jannie?
Oh nee, ik dacht even dat de opname wegviel. Sorry. Excuus, clip. Oké, nou met deze toch wel mooie beschouwende woorden gaan we snel door. Want ik weet niet of jullie dat hier ook zien, maar er staat hier de hele tijd een blonde vrouw voor het raam te kloppen. Een zekere Barbie. Ja, mijn eerste dad joke van de opname. Dank u.
Ik dacht al, oh nee, Dennis begint dingen te zien.
Er komt meer. Oké, dus nou, dan Barbie. Ik moet zeggen, ik heb het niet gezien, los van de overdaad aan memes. Ik werd er een beetje moedeloos van.
En sorry daarvoor.
En ook, nee, dat van jou kan ik nog wel hebben, maar 763 keer een variant op Barbenheimer. Op een gegeven moment is de lol echt
en
af.
Die mop was ik pas snel weer, denk ik.
Ja.
Want de Flash en Elemental zijn dat, ook dezelfde dag uitgekomen en daar heb ik ook niks van gezien.
Ja, daarom. Mm. Maar goed, ik denk wel dat die twee films symbool staan voor wat we dit jaar hebben doorgemaakt. In de zin van dat er wel van dat er wel een andere kant op zijn gegaan. Maar goed, ik heb Barbie niet gezien, dus het podium
ik
is voor jullie.
Ik heb hem twee keer gezien. De enige uit heel de aflevering vandaag die ik twee keer heb gezien. Dus dat was gewoon omdat ik hem de tweede keer aan mijn vrouw wou tonen. En zij was niet zo'n grote fan, blijkbaar.
Oei!
Ik vond hem, maar dus, ik vond hem heel grappig. Ik denk dat de meeste mensen daarmee akkoord zijn. Daar stopt het ook wel een beetje. Ik vond hem heel entertainend, grappig. En de volgende keer ben ik hem vergeten, denk ik. Allee, weet je wat? Dan ik denk niet dat hem zo'n grote herbekijkbaarheid heeft ook binnen 5 jaar of zo.
Ja.
Maar het was qua blockbuster 2 uur dolle pret.
Ja, ik snap het. Ik vond hem inderdaad ook heel goed gemaakt. Ook qua visueel prachtig.
Ja. De sets en zo en die kostuums.
Ja. En inderdaad, wel diepgang, maar ik vind ook op een minder subtiele manier gebracht dat Greta Gerwig in haar vorige films gedaan heeft.
In gezicht geduwd soms.
Ja, het is natuurlijk ook wel satire, maar toch, sommige delen vond ik ook een klein beetje te uitgelegd.
Ik heb heel veel in gezien dat ze het feminisme zelf ook uitlachen. Allee, de manier hoe dat sommigen daar nu om gaan. En dat lees ik wel nergens online, precies. Want ze overdrijven, maar ze overdrijven bewust, maar juist voor mij ook precies om te tonen van ja, dat is ook niet oké, hè. Hoe dat Ken wordt behandeld is ook niet oké. En daar komt iets te weinig naar boven in de commentaren die ik online lees natuurlijk, maar
ja, nee, dat vind ik ook wel, want het zijn heel veel natuurlijk, die moeten we niet echt een platform geven, maar hellbabies, die zeggen van, oh, en wat hebben ze met Ken gedaan? En, maar als je echt kijkt en een beetje nadenkt, dan zie je ook dat zelfs die verhaallijn van Ken echt een meerwaarde heeft voor mannen, vind ik dan. Dus eigenlijk dat nu echt zo
maar
verkeerd
ze zeggen
in
van,
ben.
Ja, maar ze zeggen ook van, je mocht vrouwen niet onderdrukken, dat is niet goed, maar je moet ook eigenlijk moest je gewoon geen mensen onderdrukken, daar gaat het over. En iedereen moet het maar zelf ontdekken wat dat hem wil en kan.
Ja.
En, want eigenlijk zowel Barbie en Ken zijn eigenlijk de enigste twee die totaal geen functie of doel in het leven hebben. Hè. Alle andere Barbies en Ken. Dus ja, het is heel verwarrend, Dennis, als je het niet hebt gezien. Hè. Maar iedereen heet Barbie of Ken. Maar dus Barbie en Ken hebben geen doel, maar Barbie en Ken hebben wel een doel. En iedereen wil Ellen zijn. Meer mannen moeten Ellen zijn. Dat is belangrijk.
Ellen,
Ja, het is inderdaad, lijkt dat gezegd, het is niet zo dat de film zegt van oh, vrouwen boven en iedereen man, weg ermee met mannen. Het is juist, als iedereen nu een keer gelijk staat, dan heeft iedereen een waarde. En dat is het, inderdaad, dat wordt een beetje, ik vind ook wel dat dat een beetje vergeten wordt. En dat is iets dat mij wel heel hard is opgevallen in de film. Misschien ook wel omdat je een acteur als Ryan Gosling hebt, dat je weet van, die zoekt ook wel iets in zijn films, dat hij Dat hij achter kan staan en niet alleen van girl power. Ja. Dus ja, ik ben akkoord.
Ik vond ook wel gewoon de dingen die ze gedaan hebben over zo gewoon het Barbie-ding zelf. Dus spelen met Barbie, dat je ja, misschien als meisje iets meer hebt dan zo van bijvoorbeeld Weird Barbie. Dat vond ik het beste ooit, want iedereen had een Weird Barbie. Op een gegeven moment knipt je wel zo'n keer een Barbie haar of als je kwaad zit of zo en dan begint je daar... Ja, van alles mee te doen of op haar gezicht te kleuren. En, dus
oh, dit is zo'n vreemde wereld. Ik kan niet voor jou praten, Frederik, maar ik zit hier echt met open mond na te luisteren. Maar ga door.
Maar als je het ziet, dat is het allemaal vrij duidelijk. De film is echt niet verwarrend. Als je erover, het is heel moeilijk om erover te spreken, maar het is redelijk gewoon beeldgebracht. En allemaal heel duidelijk verteld, dat is wel...
Ja... Ik dacht zo, ja, van die kleine dingen soms, dat je weet als je zo vroeg met Barbie gespeeld hebt. Ook zo over de dingen van Mattel dan bijvoorbeeld. Zeggen ze ook wel zo'n aantal grappige dingen. Zo de Barbies die ze bijvoorbeeld niet meer, die ze uitgebracht hebben, dan niet meer gemaakt hebben. Is ook wel echt hilarisch. En ja, Margot Robbie zelf is echt wel heel goed.
Ja, ik vond de film het meest opvallend of doeltreffend, zou het zo zijn, in de kleinere momenten waarin dat je meegaat in het dingen van Barbie. Bijvoorbeeld die scène met die oude vrouw en de costume designer van de film. Dat ze tegen haar zegt van, you're beautiful, omdat zij nooit geleerd heeft, gelijk iedereen in onze maatschappij, dat oude mensen... van dan is het toch wel afgedaan. En het zijn zo die dingen wel, dat je zo'n beetje in een ander perspectief plaatsen. Op een andere manier de maatschappij doen zien. En dat vond ik er dan wel heel mooi aan.
Ja.
En de muziek.
Dat is wel...
muziek ook heel goed.
Ik heb gehoord ook zo heel veel commentaar van Mattel durft zichzelf, hè, dat is slechterik steken, maar die waren totaal niet de slechterik van de film. Die waren ook zo'n grote karikatuur van zichzelf dat je dat niet serieus kon nemen. Dus dat vind ik ook zo een commentaar van, dat is wel iemand die heel oppervlakkig door de film gaat, precies. Niet door heeft niemand is een echt een personage, buiten misschien dat van America Ferreira, maar voor de rest denk ik, niemand een personage dat je serieus kunt nemen. Maar de cast is wel over het algemeen wel heel goed. Ik ben blij om de nieuwe en Doctor Who ook nog eens gezien te hebben in wat mogelijk een goede toekomst wordt voor die reeks. Maar het was heel goed, heel funny. Het is wel ook de familieblockbuster van de zomer, denk ik. Ik denk wel dat je die echt kunt zien met kinderen van 5 en tot 99.
Ja.
100-jarigen mogen ook. Maar...
En het zorgde ook echt wel voor... Allee, dat was de film die het meeste opviel van het publiek. Dus je wist direct als je in de cinema toekwam, zoveel mensen die roze aan hadden, dat je wist van, die gaan naar Barbie.
Tegenkomen in de zaal.
Ja, dat was echt wel grappig om te zien.
Ik vond dat in het begin onnozel. En toen besef ik, maar ik doe ook een Deadpool en t-shirt aan als ik naar Deadpool ga kijken. Dus toen dacht ik, ik snap het.
En ook echt wel veel mensen naar de cinema doen komen die eigenlijk al heel lang niet meer geweest waren. Dat is ook wel al een feit op zich. Een feit,
dat is een goed ding, hè.
Ja, ik kan heel moeilijk aan mijn woorden vandaag. Een verwezenlijking, inderdaad.
Dus dat een paar... Ik denk wel dat het... Want hij heeft wel het meeste volk gelokt van deze zomer, denk ik, hè. Het is... De populairste film van het jaar, denk ik, dat het gaat blijven.
Of misschien Dune, als hij nog
Ik denk
uitkomt
dat die niet
jaar,
even populair gaat zijn.
Dan... Die is veel te moeilijk daarvoor.
Ja,
ik
dat
denk
is
echt
wel, ja.
Dune 2
ja,
gaat
ja,
het beste zijn Barbie... van het jaar, daar ben ik nu al zeker van. Maar Barbie gaat populair zijn, denk ik.
Met dat Barbie de populairste is, ga ik absoluut in mee. En Dune wordt even afwachten... Maar ja, dat was echt, dat heeft gewoon iets losgemaakt bij mensen. Ik bedoel, vrouwen en laat ik het sensuele mannen noemen. Ja, die zijn helemaal losgegaan op deze film. En ik denk terecht. En ik vond het wel begrijpelijk. Het straalt in heel veel dingen uit dat er niet per se iets voor mij is. Maar ik vermoed, nu ik dit allemaal heb aangehoord, dat ik het toch wel even ga zien.
Je gaat je sowieso amuseren. Dus denk niet dat iemand hem echt slecht vindt. Je kunt zeggen van, ik vind hem Oké, ik heb hem zeer, maar
Oké, okay, ja.
hij zit wel te goed in één om echt slecht gevonden te worden. Het is wel.
Ja.
Er zit vakmanschap achter.
Waarom? En ik ga gewoon mijn vriendin lief aankijken, dus die kijkt hem vast wel mee tegen die tijd. Maar goed, dat laat ik dan maar gewoon weten. Even kijken hoor. Want dan moeten we ook nog vlug die tweede helft doen van het beroemde Barbenheimer. Want er was ook nog zoiets als Oppenheimer door
Ja.
Christopher Nolan. Ik weet niet of het Jana was of Eileen, maar die nam net het prachtige begrip de kleine momenten in haar mond. En ik dacht van, ik denk dat je daar deze film wel heel erg goed mee omschrijft. Dat de meerwaarde zat hem in de kleine momenten. In de zin van, ik denk dat iemand met een beetje algemene ontwikkeling wel kan volgen hoe deze film verloopt. Maar ik vond hem echt uitblinken in de kleine momenten. We hebben het in het verleden ook al eens gehad. Niet alleen op deze podcast, maar ik denk in het algemeen over waardering voor de vrouw bijvoorbeeld. En ja, meer van dat soort dingen. En ik denk dat dat heel goed naar voren kwam. Ik bedoel, heel veel mensen hadden oog voor Cillian Murphy, die natuurlijk goed speelt. En Robert Downey Jr., die na Iron Man eindelijk zijn eerste serieuze rol weer te pakken heeft. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik denk dat degene die het beste materiaal hadden, ik vond bijvoorbeeld Emily Blunt. Er werd nergens geroepen van, oh,
Nee.
nou, moet je eens kijken hoe naar ze zijn met vrouwen en bladibla. Nee, dat werd gewoon. Er werd geen oordeel geveld. Er werd gewoon. Je kon gewoon zien van, nou, ze moet hard werken om in de picture te staan. Er wordt er van uitgegaan van, joh, je bent een vrouw, je bent, laat ik het even brutaal zeggen, penisloos tuig. Ga jij maar baren. En
Ja.
wat je bij haar gewoon zag, is dat het feit dat zij een academische titel heeft en dat zij wordt weggestopt, ja, dat is voor een deel de reden dat ze gaat drinken natuurlijk. Maar het wordt niet zo geroepen van dat Oppenheimer degene was die die zoiets had van ja, boeiend, dat is gewoon wat je toekomt. Die had daar geen oog voor. Want je ziet het hem ook doen met zijn medewerkster. Dat er op een gegeven moment een vrouw binnenkomt die zegt van ja, waarom moet ik tikken? Waarom moet ik brieven gaan tikken? Ik heb een doctoraal in de chemie. En waarop Oppenheimer zegt, oh, ja, nee, dan moeten we jou als ingenieur hebben. Hè? Of het feit dat de keuken is vergeten in die huisjes in de stad die hij bouwt. Dat is geen onwil. Dat is gewoon, hij snapt dat niet. En wat fantastisch is, want Emily Blunt krijgt dan wel haar moment aan het einde van de film, tijdens die rechtszaak, als zij ineens haar hersens op tafel gooit en gewoon keihard, gedistingeerd, echt mooi gewoon haar argumenten maakt, haar argument opbouwt en gewoon die hele commissie van wijze mannen in hun hemd zet.
Ja, zalig.
En dat is gewoon prachtig. En iemand die ook geen respect heeft gekregen in deze film trouwens, die fantastisch speelt, omdat ik gewoon letterlijk niet kon zien wie het was hoe heet ze? Die vrouw waar Oppenheimer een affaire mee had. Ze he ja, nee, dat is de naam van de actrice, maar
Ah,
hoe
Jean
heet ze?
Tedlock.
Ja, precies. En dat ik gewoon echt had van, maar wie de fuck ben jij? Ik ken jou gewoon niet. En dat ik gewoon naar de eindcredits moest wachten en zag, oh shit, ben jij dat? Ik heb jou voor het laatst gezien in Black Widow. En dat ik dacht van, wauw, wat ben jij goed. Wat ben jij waanzinnig goed. En hoe ongemakkelijk is ook gewoon die liefdescène die ze dan ook weer even in die rechtszaal speelt.
Oh,
Dat Cillian Murphy daar in zijn blote gat zit en zij zit daar gewoon op. En je zit daar gewoon ongemakkelijk naar te kijken. Terwijl dat allebei knappe mensen zijn, maar dat je, ik praat even voor mezelf, maar dat je geen moment denkt van, nou, ik pak een doos tissues en een tube Alpenwind, de crème voor zijde zachte handen. En je zit daar gewoon van, oh, dit is zo ongemakkelijk. Maar het hoort erbij. Het hoort in die scène, want hij wordt in zijn hemd gezet daar. De grote wetenschapper wordt daar in zijn hemd gezet van, ja, maar je was ook wel een beetje met andere dingen bezig, hè, vriend. En je hebt dan ook, ja, het is geen kwaaie wil van hem. Maar ook dan heb je weer sympathie voor Emily Blunt. Dat je denkt van, oh, wat pik jij veel. En wat ben jij leuk. Wat ben jij een goed mens geweest. En je
Ja, en
zit.
zij zegt het hem ook een aantal keren, van waarom
Ja,
laat
ja.
hij zo over u lopen?
Ja,
Dus
exact dat.
ja, je ziet inderdaad dat zij wel
Meer vuur of zo
ja,
heeft.
de sterkste was ergens. Alleen of degene die het sterkste in haar schoenen stond, zou ik zo zeggen. Van de twee. En dat is inderdaad wel waar. Ik vind het wel ergens altijd wel jammer dat. Ja, het is ook lastig, want het is natuurlijk een biopic en een ding van een historisch evenement. Maar dat er altijd wel tot nu toe minder screentime was voor de vrouwen in zijn films. En het is inderdaad, het is waar wat je zegt. Als je er over nadenkt en begint het uit te pluizen, zit er inderdaad heel veel betekenis achter. Maar toch, ja, ik zeg het, ik wacht echt op dat hij een keer een film maakt over een vrouw. Want volgens mij, ik kan dat, hè, we weten dat allemaal dat hij dat kan. Maar hij moet het gewoon nog een keer
heeft
doen.
Heeft hem al een volgende film eigenlijk? Nee. Maar ik denk nu natuurlijk, hier past het ook wel in het personage Oppenheimer, ja, natuurlijk. Dat. Hè, dat die vrouwen minder aandacht krijgen, dus daar krijg je wel een beetje spijt op dan hier, maar ik snap het wel. die vrij. Ja, dus.
Ja, ik vond een heel indrukwekkende film. Ik heb hem ook nu twee keer gezien.
Ja.
Ik wil heel graag nog een keer gaan kijken in Antwerpen in de Lumière op 35 mm.
Ja.
Maar
die ligt dan halverwege een kwartier stil, hè? Ja, ze moeten van tijd wisselen.
Anders
ja.
ze de dingen moeten vervangen.
Oh, wow, shit.
Ja, het heeft iets. Het heeft iets.
Het lijkt mij echt een ervaring. Dus ik wil heel graag nog eens gaan in een weekend.
Ik vind het ook hier opnieuw heel interessant wat hij weer doet met tijd. Want het is ook weer niet lineair.
Maar
dat
moet denk ik wel om het interessant te houden hier, hè?
Ja, wel. En ik vind het ook wel. Het heeft zijn impact ook wel op het einde.
Ja.
Omdat je heel dat ding, die veten van Strauss, want ik weiger Strauss te zeggen. Strauss en Oppenheimer is dan door het feit dat hij, zo zegt, alle wetenschappers tegen hem heeft opgezet. En gelijk dat dingen, personage van, noemt hij dat weer al, Solo, allee, de jonge Han Solo.
Aaron Alderaan.
Ja, dus eigenlijk zo'n beetje een staffmember van Strauss zegt van, ja, misschien hadden ze het eigenlijk gewoon niet over u. En dat vond ik ook zo,
dat was
zo zalig.
Maar wat ik daar wel jammer vond, is dat aan het einde, en het klopt overigens wel, ik heb het opgezocht, maar aan het einde wordt er ook gezegd van, als blijkt dat hij die stemming verloren heeft, hè, en het is absoluut knap dat hij inderdaad ook met die scène die jij beschrijft, in zijn hemd wordt gezet van gast, niet de hele wereld draait om jou, hè, dat wordt echt, dan defineer je dat personage wel. Maar dat aan het einde, en wat ik al zeg, het klopt wel, maar dat irriteerde me gewoon, dat dan gezegd wordt van ja, maar hoe heb ik mijn stemmen dan verloren? Ja, er is een jonge senator geweest, en dat is dan JFK, waarbij je ook suggereert, of in ieder geval de indruk wekt, dat diezelfde Strauss misschien, wat is het, een kleine 10 jaar later in het plot zit nog, om hem om zeep te helpen. Want dat is dan een deur die je op een kier zet, de suggestie die je wekt.
Ik heb het gevoel dat het trouwens wel machtsgeil is, maar niet met moord of zo. Het is een geniepige mens, maar iemand.
Ja. Nou, hij is gewoon ontzettend rancuneus. En wat je dan gewoon krijgt, is dat je suggereert van, nou, als jij zo zorgvuldig een rechtszaak tegen iemand gaat doen om te pakken, omdat hij je ooit een keer bij de hand toesprak in zo'n achterafzaaltje, wat eigenlijk buiten dat kringetje niemand gezien heeft, dan word jij, als jouw allergrootste droom kapot wordt gemaakt, want dat is wat er eigenlijk gebeurde daar, en jij hebt niet het inzicht om zelf te kunnen zien van, ja, ik ben gewoon een lul geweest, dat je gewoon zo rancuneus bent, dat jij daartoe in staat bent. En dat is dus een beetje, kijk, want Frederik, wat jij zegt, klopt natuurlijk ook. En waarschijnlijk nog veel meer. Maar het is wel een suggestie die je achterlaat. Hè? Ik bedoel, ik ben iemand geweest die gewoon nieuwsgierig was, omdat ik me ergerde, dat ik dacht van, joh, hoe is het met die gast afgelopen? En dan valt het wel mee. Maar ik vond dat hij daar een heel klein beetje, de regisseur tenminste, dat hij daar een beetje uit de bocht vloog. Maar dat was zeg maar een krasje op verder gewoon een hele goede film.
Ik dacht eerder, allez, voor mij, maar ja, dat is ook subjectief, leek dat een beetje naar een ode tussen aanhalingstekens aan JFK van Oliver Stone. Omdat Toch ook, ik had ook wel heel hard dat gevoel nadat ik de film gezien had. Zo van, oh ja, dat is een beetje Chris Nolan zijn in JFK. Ook zo allesomvattend, dat toch ook een beetje ontluisterend is en dingen aan de kaak stelt. Dus ik had dat eigenlijk zo een beetje geïnterpreteerd. Maar ja, ja, het is voor interpretatie vatbaar. Dat is echt het is waar.
Taal niet.
Exact. Wat overigens minder voor interpretatie vatbaar was. En wat al hier nog voor een lichte controverse zorgde, was natuurlijk dat er werd natuurlijk gesuggereerd dat, of gesuggereerd, er werd in ieder geval gezegd van, joh, we krijgen Leiden ook nog te zien, de universiteit.
Shit, ja.
En dan zit je daar met het gevoel van, ja, hup, Holland, hup! En dan gaat hij daar babbelen en dan is het, oké, Armie Harry, fru fru, natuurkunde, fru fru, gelebe. En dan zit je daar maar, waarom?
Ja, exact. Dat is altijd zo een beetje het gevoel dat je krijgt van, ze zeggen in films van iets van te maken met Dutch of zo of Belgium. En dan lijkt dat er totaal niet op, zo van, jongens, want Hoyte van Hoytema is een Nederlander, dus dan zou je toch wel denken, ja, van,
vraag het gewoon.
Zeg eens, is dit Nederlands?
Maar ja, blijkbaar sprak hij ook gewoon zo slecht Nederlands, hè? Dus
ja,
het klopt,
okay, maar.
Ja, maar zo proberen ze zich er nu van af te maken. Maar als je puur kijkt, hè, en ik ben er ook ingedoken, als je kijkt naar de, naar de verslagen uit die tijd, en die man Oppenheimer kon zich gewoon behoorlijk goed verstaanbaar maken in het Nederlands. Die heeft daar staan te oreren in verstaanbaar Nederlands. En dat is best wel pittige materie geweest. Kijk, het is een leuke pleister. Maar het leek gewoon nergens op. Ik bedoel, had het desnoods Afrikaans van gemaakt. Vind ik ook nog goed. Maar dit was gewoon een fantasietaal.
Gewoon laat iemand dat even inspreken in de Nederlandlanden voor 50 euro. En dan moet ik dat gewoon nazeggen. Denk dat dat nog net binnen de budgetkost valt.
Je mag het hopen. Ik bedoel, met 100 miljoen, het is er al 7 keer uit, zie ik hier. Waarom niet? Echt, maar goed. Mocht ik ooit het voorrecht krijgen om de goede man te ontmoeten, dan zal ik het hem nog één keer vragen van, Christopher, kom op. Dit had anders gekunnen.
Daar gaan de Amerikanen niet over gestruikeld hebben natuurlijk. Ja.
Nee, dat. Maar goed, ik zeg al dat dit is niet eens een krasje. Dit is gewoon echt.
Het is principe.
Al die als Nederlandstalige toch wel even uit de film. Al is het maar zo.
Ja, inderdaad. Zo, Nederlands, wat? Ja, dat is waar.
Ja, maar goed, Zen. Laten we vlug gas geven, want de turtles staan ook nog op ons te wachten.
Ja.
Oh, maar ik wil wel
wie van jullie had hem
vragen,
gezien? Ja?
Ik wil wel snel even vragen, van, hoeveel denkt je, hoeveel Oscars gaat hij binnenhalen? Ik denk wel dat dat de grootste Oscar-kandidaat is van,
ja, absoluut.
Van de zomer.
Ja, maar als Dune 2 nog uitkomt, wordt het heel spannend.
Oh, echt.
Op veel vlakken.
Ik ga absoluut met je mee dat Dune 2 spannend wordt. Ik heb genoten van de eerste film. Daar hebben we zelfs nog een podcast over opgenomen. Maar ik denk echt dat hij niet in de schaduw kan staan van Oppenheimer. Daar is de film gewoon.
Maar ik vind
te
het gewoon absurd
voor.
Dat Dune zo weinig heeft gewonnen toen. En ik weet niet, omdat er met Dune 2 ook over de eigen voor het tweeluik in de prijzen gooien. Dat is gelijk, ze soms ook wel. Gelijk Al Pacino voor Sand of a Woman een Oscar krijgt. Of inderdaad Lord of the Rings, dat alles gewoon aan Return of the King komt. Wat een hele goede film is, maar het is niet dat de andere twee zoveel minder waren of zo. Dus dat kan het nog wel spannend maken. En Denis Villeneuve verdient ook wel een keer een Oscar. Maar Christopher Nolan ook, dus het is.
Ja.
Ik voel hier over dit onderwerp nog een therapie-podcast aankomen. Laten we eerlijk zijn.
True,
Het is nu al de tweede keer dat je erover begint. Dat is geen toeval meer. Maar goed.
Ja, de Turtles. Ja,
de Turtles. Ik heb hem niet gezien, niet. Dus brand los.
Ja, we zullen het kort houden.
Ja, ik
aanrader van dat was het.
Nee, ik vond het ook een aangename verrassing. We hadden de trailer gezien, ik weet niet, voor een andere film. En dacht ik, oh, tja, dat ziet er grappig uit. En ook wel best interessant visueel gezien. En dus dacht ik, ah ja, we gaan kijken. En het was gewoon zo. Heel, heel toffe stijl. Volledig anders dan Spider-Verse. Ja. Nog iets meer ambachtelijk, tussen aanhalingstekens.
Het ziet er ambachtelijk uit. Maar het is natuurlijk, dat lukt bijna niet meer. Maar het zijn inderdaad heel leuke touches die erin zijn gestoken, omdat dat echt ja, op sketchstijl gebaseerd is. Dus je ziet ook wel de lijnen soms en dat was heel tof gedaan gewoon.
Ja, en ook, ook het verhaal, want wij hebben vroeger ook de ja. animatiereeks gezien. Dus het verhaal is wel wat geüpdate naar vandaag door, ik kom op zijn naam niet, dat is echt Evan Goldberg en Seth Rogen. Yeah. Grappig ook, ja, toegankelijk voor zowel jongere kijkers als de oudere generatie die het andere gezien heeft. Goede humor en redelijk wat cameo's van bekende sterren.
Wel, als je in het Engels gaat kijken
ja.
natuurlijk.
Ja, ja, dat is een probleem. Heb ik gemerkt.
Ja, ja, blijkbaar.
Dat is wel jammer. Ja, want het is echt... Allee, ja, voor iemand die een beetje ja, film volgt en achtergrond heeft, ook vooral in animaties, echt wel ja, heel, heel goed gedaan.
Ja, zelfs bij de core cast, om het zo te zeggen, Jackie Chan als, als de rat. Ik bedoel, what the fuck? Alleen daarvoor ga je al gaan kijken. Wanneer zag je Jackie Chan al een keer in een film... Allee, iets betekent. Dus ja, fantastisch. Ja. Ja,
En ook het feit dat de Teenage Mutant Ninja Turtles zijn ook nu echt tieners. En ze worden ook ingesproken door tieners. En ze hebben ook alles samen opgenomen, die vier altijd. Terwijl dat altijd ja, meestal apart is. En je hoort ook echt wel in hun dialogen samen. Ja. Dat klinkt ook echt heel goed. En ja, het is echt een aanrader. Het is wel, ik moet zeggen, de humor is wel in de stijl van Seth Rogen, natuurlijk. En niet iedereen is daarvoor, maar wij wel.
Overdreven of niet, maar ja, want je ziet ook wel... Vergeleken met zijn beginjaren is ook niet meer hetzelfde als nu, natuurlijk.
Nee. Er zijn vooral veel popculture references. En ik denk misschien, als je daar niet zo in thuis zit, dat je soms wel zoiets hebt van... Hoe wordt er hier nu allemaal mee rond de oren gevlogen?
Ja.
Maar over het algemeen vond ik het wel gewoon clevere dingen, niet echt heel obscuur. En zo'n beetje, ja, ook meer in de tienersfeer wel. Maar als je daar nog een klein beetje mee bent, pikt het al wel allemaal op.
Ja.
Naar het einde toe neigt het misschien een klein beetje soms naar het blockbuster-clichés. Allee, superheldenfilm-clichés die we vandaag ook wel zien, in third act en zo. Maar ook minder dan dat we in veel superheldenfilms zien, ook omdat het geanimeerd is. Dus het is echt wel een meerwaarde voor de film. Dus ja, aangename verrassing. Ja. Ga kijken.
Nice. Oké. Nou, die neem ik dan mooi mee. Heel erg goed, want ik heb die dus echt gemist. En ik had daar wel zin in. Ja. Ik vond het er ook erg tof uitzien.
Mm-hmm.
Ja. Even voor onze lieve luisteraars. We gaan even vlug doorploegen, want we zijn al een uur bezig. Volgens mij hebben we dan er nog maar eentje te gaan.
Twee.
Maar vertel. Ik denk dat ik ze allebei als enige heb gezien.
Oh, wat klopt dat teleurgesteld.
Ja. Ik denk dat ik ze alleen heb gezien, dus dat kan redelijk snel. De eerste die ik nog heb staan is Gran Turismo. Ik heb niks met auto's. Ik heb niks met dat spel. Maar ik vond het plezant.
Meer kunnen we niet verwachten.
Ik vond gewoon... nu niet speciaal. Ik vond... Het is gewoon een vrij simpel verhaal. Het is blijkbaar gebaseerd op wat echt gebeurd is.
Op een waar...
Dus ik ben even de naam kwijt.
Jan
Mardenborough. Die speelde heel veel in Gran Turismo. En op een moment heeft Gran Turismo gezegd, ik weet niet, als promo dingen, we gaan een academy maken met de beste gamers. En dan de winnaar van de academy, die mag echt gaan meereizen met en de pro's. Omdat Gran Turismo... Het spel heeft echt als doel een zo echt mogelijke simulatie te zijn. En ze willen eigenlijk tonen van, het is echt een simulatie en niet gewoon een spel. En dat hij eigenlijk effectief kan competen met echte en professionals. En dat lukt redelijk goed. Hij heeft een paar dingen gewonnen en zo. En er gebeurt wel een keer een accident. Dus ze spelen wel een beetje met de volgorde hoe dat dingen gebeurd zijn voor de dramatiek. Maar het denk is gewoon een verhaal van een tiener die iets cool mag doen. En daar wat mee struggelt en opeens heeft hem wat geld te veel en ook zo, hij wil te veel doen qua actie, want ja, hij is een tiener, dus hij denkt van ik ga gewoon blijven gas geven en we zien wel, leert een beetje en beseft van ik moet toch wel oppassen en uiteindelijk wint hij dan toch een prijs. Dus heel simpel verhaaltje, maar gewoon plezant. Mm. Er zijn wel, ja, als ze aan het reizen zijn er heel veel scènes van auto's, maar gelijk ook Formule 1 interesseert mij ook niet. Dus ik had na de 10e keer iets van, ja, het is goed, ga door. Terwijl de kameraad waarmee ik aan het kijken was, die super grote fan van Venus, die was daar echt aan van het genieten. Dus, allee, ik heb mij ook niet verveeld, maar er kon bij mij een kwartier af en dat zijn voornamelijk gewoon beelden van auto's die rijden. Maar ik denk daarmee wel, als je dan 4DX gaat kijken, dat dat wel veel plezanter is.
Ja,
dus,
ja.
Het is gewoon een filmpje. Ik denk, voor het verhaal moet je het niet doen, want ik denk dat er wel docus bestaan die ook interessanter staan te staan. Wat, maar het is gewoon plezant, gewoon brein op nul en genieten. En dat is wel tof. En je hebt qua cast, er zijn wel wat grote namen, maar het zijn nu ook niet de grootste namen. Je hebt vooral David Harbour van Stranger Things, die eigenlijk Stranger het meest geloofwaardige personage speelt. Dat is zo een oud reiziger die heeft een accident gehad en die gaat nu eigenlijk het hoofdpersonage een beetje begeleiden. Hij wordt daar een trainer van en hij spreekt een beetje in op het gemoed van pas op met wat je doet. En hij is een beetje de vaderfiguur in het trainen. En ook Lando Bloem is eigenlijk zo'n beetje de marketingmens van Nissan, die eigenlijk de auto's levert en die eigenlijk meer naar het geld kijkt en naar de promo en niet naar de mens. Die eigenlijk wel opeens in de beroemdheid geduwd wordt en daar ook niet zo hard om gevraagd. Hij vergeet dat die mens ook begeleidingen nodig heeft en hij is dus een beetje zo de corporate evil. Zonder echt. Dus, hij legt de prioriteiten wel verkeerd, maar voor de rest zijn het ook niet de grootste acteurs die erin meespelen of zo. Maar het is gewoon plezant, niet meer dan dat.
Ja. Soms moet dat niet meer zijn. Hè.
En dan heb ik nog één film staan. Dat is Blue Beetle. Die is
Wil ik ook echt wel zien.
Op het moment van opname 4 dagen uit of zo, denk ik.
Dus
wel heb ik geteld, het is al de vierde DC-film van dit jaar.
Oh,
ja,
echt?
Je hebt nog Shazam gehad, Shazam? Je hebt dan Flash gehad, je hebt deze gehad en ik denk dat er nog eentje was. Ja, op zijn minst al derde is ook al veel. Maar het is dus eigenlijk een hele rare film in de zin van, je weet niet waar hem thuis hoort. Ik wist het ook niet. Ik dacht van, ik ga gewoon waarschijnlijk weer iets Black Adam of Shazam zien, oké. En dat blijkt het dus niet te zijn, want het is blijkbaar toch al deel van de James Gunn-universe. Maar het is niet de eerste film, maar het speelt zich wel in de universe af en ze gaan hem achteraf wel ergens in de tijdlijn plaatsen. Dus, maar denk ik dat ze dat gewoon op voorhand hebben gezegd van, als hem tegenslaat kunnen we hem nog schrappen.
Ja,
maar het is eigenlijk, er wordt gerefereerd naar The Flash, naar Batman, naar Superman, maar er wordt letterlijk gewoon enkel de naam genoemd, dus je weet niet, is het Henry Cavill, is dit de nieuwe Superman, is dit... Je weet het niet, welke Batman is het, je weet het niet, het wordt gewoon geweten dat ze bestaan en dat het wordt wel zodanig benoemd van, er is interactie mogelijk. En ze hebben eigenlijk gewoon een oorsprongsverhaal gedaan van Blue Beetle, die ik eigenlijk niet kende op voorhand.
Nee,
ik weet niet, Dennis, jij er iets meer thuis in de comics misschien, over hoe een groot personage dat eigenlijk is?
Het is niet echt een heel groot personage. Het is een beetje...
Maar Iron Man was dat ook niet, denk ik dan.
Nee, het is een beetje... Je zou het inderdaad een soort Iron Man van de Aldi kunnen noemen. Het is een beetje zo'n gast met Ted Kord, met een eigen bedrijf. Maar het is een beetje een B-klasse bedrijf. Het is een leuke gast en hij teamt in de comics vaak op met de tijdreiziger. Hoe heet die? Booster Gold.
Ken ik van Smallville nog in de serie.
Juist. Nou, in de comics is dat een beetje een duo. En ze hebben dat een beetje geschrapt om dat ze eigenlijk volledig zijn gegaan voor die Latino-setting.
En het werkt wel goed, vond ik. Dus, want de hoofdrol is Solo Mariduena. Ik hoop dat ik het juist zeg. Maar dat is, ik ken die vooral van Cobra Kai. Ik weet niet of er hier fans zijn van Cobra Kai.
Nee, hebben we niet gezien, want we kennen hem van Parenthood. Maar ja, een volledig andere die nog heel jong was.
Maar het is gewoon, hij is sympathiek. Die kerel heeft een sympathiek gezicht. Je hebt daar direct wel gezet mee. Hij ziet er, want hij speelt nu een personage van, hij is juist van de Univ af. Hij ziet er zo uit. Dus dat is ook al goed.
Ik denk dat hij ook 19 is of zo.
Ik denk dat
20,
nu dat hem toch al wat ouder is, niet?
Oké.
Ik neem aan dat hij zo oud was met Cobra Kai.
22 is die.
Oh, perfect. Dat klopt redelijk goed. Maar dat is sympathiek. Maar het is, je merkt wel, de cast zijn niet de grootste namen. Het is eigenlijk maar een vrij kleine cast. Je hebt, denk ik, hij, zijn familie. Je hebt dan de slechterik is Susan Sarandon.
Susan Sarandon, heel zalig.
Cool.
Ze hebben nog één of twee lakeien, maar dat is eigenlijk een beetje de cast. Omdat die heeft heel lang gezeten van, nou, we gaan dat voor een HBO-film maken, dus wat minder budget geven, dan toch wat meer budget geven. Dus uiteindelijk, je merkt van, ze zijn voor een klein verhaal gegaan, niet al te grote cast. Ook natuurlijk met het oog op van, ja, als het niet succesvol is, je kunt hem gewoon eruit
Ja.
halen. Maar het werkt heel goed eigenlijk. Hij is grappig genoeg zonder te grappig te zijn. Dus het is zo. Wacht, als ik nu moet zeggen. Ja, ik denk dat Spider-Man Homecoming het meest in de buurt komt van humor. En ook omdat het, ja, hij is ook jong, dus hij heeft nog wat jeugdigen en zo. Zijn zus is iets jonger, dus die heeft dan ook zo wat die snedigere humor. En ja, heel die familieband werkt goed. En die zijn ook niet gewoon allemaal gewoon familie van. Maar het komt er wel op neer, ze gaan samen tegen de slechterik vechten, maar hij is wel de enige met superkrachten. Maar het is niet in dat de rest niks kan. Dat zijn ook mensen die wel een waarde hebben en ook effectief een waarde tonen in het verhaal. Dus dat is wel tof dat die er niet gewoon bij zijn als van, we gaan die gebruiken van, stel, we gaan, omdat dat een reden is waarom een Blue Beetle dan zou in actie schieten. Nee, ze doen effectief mee. Dus op dat vlak is eigenlijk, hij pakt heel veel elementjes die we al hebben gezien in de eerste 10 jaar van Marvel eigenlijk. Hij pakt zo wat elementjes uit alle verschillende oorsprongen en verhalen en hij plakt het samen. Maar het klopt, hij heeft echt enkel zo de goede stukken gepakt en hetgene waar ze over klagen, dat heeft het er een beetje uitgelaten. Natuurlijk, hij vecht wel weer even tegen een slechte versie van zichzelf. Dat is wat we wel ook heel veel hebben gezien in Marvel. Maar dus ja, dat is nu niet echt een spoiler, want ik denk dat ik in deze best nog niet spoil. Het is iets te recent in de cinema. Maar dus het is wel gewoon, het is op zich, dus hij doet niks verrassend nieuw, maar hij doet alles gewoon heel goed. En ik had gewoon verwacht, dit gaat een Black Adam worden of een Shazam. En het is wel beter dan dat. En ook, het is kleurrijk. Dus dat is leuk na wat we hebben gezien met de vorige universe. En het is blij dat het niet de James Gunn is, omdat je moet er wel een heel universum rondbouwen. En het is van, dit kan nog een serieuze kant op gaan, je kunt wat verder in de humor gaan. Dus het is eigenlijk wel een goed voorbeeld van wat de toekomst kan brengen. En in dat kleurenpalet zie ik ook nog wel een leuke Superman-film komen binnen 1 jaar, 2 jaar, anderhalf jaar. In 25, hè, komt Superman-film uit. Dus het ziet er wel naar uit van, oké, ze hebben dit als test gebruikt en als het nu gaat meevallen, ziet het er wel goed uit als ze in die stijl verder gaan, denk ik.
Ja, ik denk dat ook wel dat het interessant is dat je zegt van ja, het is een kleiner verhaal. Dat is ook iets dat we gezegd hebben onlangs als we het over Marvel hadden, hè. Dat ze dat een beetje vergeten zijn om te focussen op de
Ja,
kleinere verhalen,
het is
intiemere
totaal, de
dingen.
wereld is niet in gevaar of zo.
Ja,
Je hebt
ja,
gewoon,
ja,
ja, hij
ja.
vecht tegen iemand die wel een wapen wil maken, à la Stark Industries in de eerste Iron Man. En hij houdt die tegen, maar het is echt niet zo groot. En dat is wel tof.
Maar voor hem
Ja, voor hem
wel, ja.
persoonlijk wel. En dat is,
Ja.
daarom, je hebt,
Ja.
eigenlijk, ik ben niet naar Blue Beetle aan het kijken, maar ik ben nu echt zijn naam vergeten. Is Jaime Reis? Jaime? Want ze zeggen altijd Jamie om te lachen, maar het is dan Jaime of zoiets.
Ah,
Maar het is,
Jaime, ja.
het speelt zich ook af op een andere locatie dan in de comics, blijkbaar. Dat is ook wel. In de comics is het echt gewoon in Texas. En hier hebben ze een metropool verzonnen. Waarom? Als hem ooit in een team moet zitten met Batman en The Flash en Superman, waarschijnlijk is het logischer dat hem ook in een grote stad zit. Anders is hem altijd zo het kneusje uit de kleinere gebieden of zo. Dus, maar ja, je kijkt naar een personage dat toevallig een superheld is en niet naar een superheld die ook nog een klein persoonlijk leven heeft. Dus dat is wel leuker.
Ja, ik ben echt
Ja, tof.
benieuwd. Ja.
Nou, ik was verrast. Dus,
En aangenaam verrast.
ja. Dus voilà. Dan denk ik dat we de meeste, dat we ze allemaal besproken hebben.
Nou, dan is het nu redelijk rond. Dus teerbeminde luisteraars, het is weer duidelijk welke film er deugde, welke film er niet deugde. In praktisch 1,5 uur tijd, dus eigenlijk is deze podcast al een blockbuster op zich, hebben we zo'n beetje alles van deze zomer besproken. met de kwaliteit die jullie van onze filmredactie gewend zijn. Dus even een shout-out. Voel je vrij om het in ontvangst te nemen.
Dank u.
U zijt welkom, ook weer namens onze luisteraars. Dan, ik wil jullie weer danken voor jullie medewerking. En dan wordt het tijd om afscheid te gaan nemen. En om deze aflevering mooi af te sluiten. Luisteraars, hopelijk zien we jullie snel weer tot de volgende. En laat ons maar weten wat voor jullie de film was van deze zomer. Reageer op onze socials of stuur een mailtje. We vinden het allebei even goed. En wie weet vind je je reactie wel terug in een toekomstige aflevering van Kastaar. Voor nu zeggen wij met z'n allen ciao. En bye tot de volgende.
Salutjes.
Doei.
Bye.